We gaan dus naar Matteüs 9, vers 14, waar staat... Toen kwamen de discipelen van Johannes tot hem, zeggende... Waarom vasten wij en de fariseeën veel, en uw discipelen vasten niet? En Jezus zeide tot hen, kunnen ook de bruiloftskinderen treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en dan zullen zij vasten. Ook zet niemand een lap ongevuld laken op een oud kleed, want deszelfs aangezette lap scheurt af van het kleed en er wordt een ergere scheur. Nog doet men nieuwe wijn in oude zakken, anders zo bersten de lederzakken en de wijn wordt uitgestort en de lederzakken verderven. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe lederzakken en beide tezamen worden behouden. Tot zover. Voorlopig. Het vasten. Er worden regelmatig vragen over gesteld, over dat onderwerp. Het vasten. Dan heeft men gehoord dat ergens gelovigen vasten. En dan is de vraag, waarom doen wij dat eigenlijk niet? Niet dat men dat graag wil doen, heb ik dan altijd de indruk. Maar gewoon zitten we niet verkeerd, hè? We hopen maar dat zij vastzitten, zij die vasten. Want het lijkt ons over het algemeen niet zo prettig. In elk geval, het is een vraag van de discipelen van Johannes, staat hier in elk geval. De discipelen van Johannes de Doper. En tegelijkertijd ook van de, van of namens de fariseeën, de Joodse orthodoxie dus. Want zij inderdaad vasten bij gelegenheid. Dan moet ik u zeggen dat kennelijk dat vasten waarover hier gesproken is, of gesproken wordt. Het vasten is zoals we dat kennen, nou wij dat kennen, maar zoals we dat geacht worden te kennen dan vooruit. Vanuit de Joodse traditie, waar men verschillende tijden van het jaar een vasten kent. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat vasten in het algemeen verband houdt met historische gebeurtenissen. Want hoe dan ook, ik heb nog nooit in de Bijbel gelezen dat de godsdienstige, hoe zeggen ze iets, de godsdienstige Israëliet zou vasten. In de wet vind ik het in ieder geval niet. Dat de Joden niettemin vasten, dat hebben ze zelf ingesteld, zo is het nog eenmaal. En wel ter gelegenheid van, of naar aanleiding van de verovering van Jeruzalem, de val van Jeruzalem, ooit in de dagen van Nebukadnezar. En sindsdien kennen de Joden vasten op bepaalde data. De data meen ik van de omsingeling van Jeruzalem, dan wel de val van Jeruzalem. Ik weet het niet precies uit het hoofd. Dat is ook niet echt van belang, denk ik. Wat wel van belang is, is dat dat vasten inderdaad niet een Bijbelse instelling is, maar een Joodse instelling. En ontstaan is na de dagen van de val van Jeruzalem, bij het begin van wat we dan gemakshalve noemen de Babylonische ballingschap. En als herinnering aan die gebeurtenissen zijn er dus bepaalde dagen op de Joodse kalender waarin men de val van Jeruzalem gedenkt en dus vast men dan. Want als het feest is, eet men bij voorkeur veel en lekker. En als het dus tegenovergesteld is van feest, dan doet men het tegenovergestelde. Dan vast men dus. En voor zover ik weet, kent men ook vastendagen in onze tijd, in het Jodendom. En ter herinnering aan de val van Jeruzalem in het begin van onze jaartelling. Dus na de Nieuwtestamentische geschiedenis, om zo te zeggen. Maar dat vasten kan hier natuurlijk niet aan de orde zijn, want het bestond toen nog niet. Het eigenaardige doet zich ook voor, en dan moet ik eerlijk zeggen dat ik verzuimd heb dat nog even gauw na te kijken. Het eigenaardige verschijnsel doet zich voor namelijk dat toen de Joden terugkeerden uit de ballingschap, de vraag gesteld werd of zij nu nog moesten vasten eigenlijk. Ik weet zich al niet meer waar het staat, het is of Zacharia, of het is Haggai of Malachi. Ja, en dan doe ik verwoede pogingen om het alsnog op te zoeken, maar dat had ik natuurlijk iets eerder moeten doen. Maar dan wordt de vraag gesteld of de Israëlieten alsnog zouden moeten vasten, nu immers men terug was gekeerd, althans gedeeltelijk, maar officieel terug was gekeerd uit de Babylonische ballingschap. De dagen dus ook, dankjewel Henk, dat hoopte ik al. Er is altijd wel een concordantie in de zaal, nietwaar? De dagen waarin men teruggekeerd was uit de Babylonische ballingschap, de dagen ook waarin Jeruzalem althans gedeeltelijk hersteld was, maar dat is natuurlijk altijd gedeeltelijk, want je kunt aan een stad blijven bouwen. De dagen ook waarin het fundament gelegd werd van weer een nieuwe tempel, die in de tijd verbrand was. en verwoest in de dagen van Nebukadnezar. En toen kwam men terug uit de ballingschap. En toen liet men via de priesters aan de Heer vragen of men nou eigenlijk nog moest vasten. Dat is inderdaad, dacht ik, Zacharia 7. Daar komt men tot... even kijken. Er staat in de 7 vers 1, het gebeurde in het vierde jaar van de koning Darius, dat het woord des Heeren geschiedde tot Zacharia op de vierde en negende maand, namelijk in Gisleu, of hoe je dat maar uitspreekt, denk ik altijd. Maar goed. Toen men naar het huis van God gezonden had, Sarezer en Regem Melech en zijn mannen om het aangezicht des Heeren te smeken, zeggende tot de priesters die in het huis des Heeren de heerscharen waren en tot de profeten zeggende, moet ik wenen in de vijfde maand? Moeten wij nog huilen in de vijfde maand? Alsof je dat dus kennelijk op bevel kunt doen. Als je het kunt, ben je een goede acteur, denk ik altijd. En helaas, religie en dit werk, dat gaat vaak samen. Namelijk het spelen van allerlei rollen. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Maar de vraag wordt dus gesteld, moet ik wenen in de vijfde maand, mij afzonderende, gelijk als ik gedaan heb nu zoveel jaren? En toen geschiedde het woord des Heeren der Heerscharen tot Zacharia dus. En die zei tot Zacharia, vers 5 van hoofdstuk 7, spreek tot het ganse volk deze lands en tot de priesters zeggende, toen gij vastet en rouwklaagdet in de vijfde en in de zevende maand, namelijk nu 70 jaren, hebt gij lieden mij enigszins gevast? Hebben jullie dat voor mij gedaan, was de gedachte. Of als gij at en als gij dronkt, waart gij het niet die daar at en gij die daar dronkt? Dat wil zeggen, of men nou at en dronk of men vastte, het was sowieso niet voor de Heer en niet op bevel van de Heer. De Heer werd er ook niet mee gediend. De Heer had er zelfs helemaal niets mee te maken. En de gedachte is dus deze, dat aangezien de Heer zelf dat vasten niet had ingesteld, hij dus ook niet een uitspraak doet over of men er nu mee ophouden moet of niet. En kennelijk is men ermee doorgegaan, want men doet het zelfs tot in onze dagen nog steeds, dat vasten in die vijfde maand. Kennelijk is men ermee doorgegaan en misschien heeft men de woorden van de profeet wel uitgelegd in de zin van, we hebben zoveel jaren gevast, maar het was niet voor de Heer. Laten we het nu alsnog een jaartje of 2.500 doen, zoiets, hè. Alsnog voor de Heer, maar dat slaat natuurlijk ook nergens op. Niettemin of men naar deze woorden van de Heer via Zacharia geluisterd heeft of niet. Wel, ik denk het niet, ik waag het te betwijfelen. Men luisterde gewoonlijk sowieso niet naar de profeet. Dat was nou eenmaal zo. En ik zeg het gewoon als vaststelling van een feit. Men luisterde niet naar het woord Gods. Dus men zal er zich niks van aangetrokken hebben. Zodat toen de Heer Jezus kwam, te midden van de zijnen en dus in het Joodse volk, toen was daar nog steeds die Joodse traditie, inmiddels honderden jaren oud, de Joodse traditie van het vasten in bepaalde maanden ter herinnering aan de verwoesting van Jeruzalem enzovoorts. Waarna vastgesteld moet worden hier in Matthäus dat ook de discipelen van Johannes de Doper kennelijk gewoon op Joodse wijze leefden, in overeenstemming dus in het algemeen met de Joodse traditie. En dat kan ook niet anders. Ik zou niet weten waarom het anders zou zijn. Want de prediking van Johannes de Doper was er in ieder geval een die volledig aansloot bij de Joodse traditie. Het was er immers een prediking van dat het koninkrijk der hemelen nabijgekomen was. Nog niet dat het aangebroken was, want het was natuurlijk ook niet zo. Maar wel dat het nabijgekomen was, zodat men in ieder geval nog leefde in oudtestamentische tijd. En zolang er geen berichten komen dat men niet volgens de wet zou leven, blijft men dat uiteraard gewoon doen. Niettemin wordt vastgesteld dat de Heer Jezus en zijn discipelen inderdaad zich aan deze vasten kennelijk niet hielden. Want zo is dat dan. Nou, nog veel meer gebruiken trouwens niet, zoals bij andere gelegenheid wel weer naar voren gebracht wordt. Maar hier gaat het dan specifiek om dat vasten. Ik moet erbij zeggen dat vaste inhoudt natuurlijk onthouding in het algemeen, in de breedste betekenis van het woord, want het gaat niet alleen over spijzen, hoewel dat natuurlijk het meest bekend is, maar het gaat om onthouding en dus, wat moet je zeggen, het heeft alles te maken eigenlijk met de positie van het volk onder de wet. Begrijp je me goed? Er is geen Bijbelse grond rechtstreeks voor dat vasten. Daar gaat het niet om. Maar het gaat er wel om dat de vasten als zodanig de uitdrukking is toch van de positie van de mens levend onder de wet, waarin of waaronder tot hem gezegd wordt, gij zult niet dit, gij zult niet dat, enzovoorts. En waar dan toch in ieder geval uitgebreide aanwijzingen volgen, zelfs letterlijk met betrekking tot de spijzen die men dan inderdaad niet mag eten. Zo is het nou eenmaal. Het is een beperking. En inderdaad, de wet werd gelegd op het vlees en het vasten is ook een zaak rechtstreeks in verband met het vlees. En zolang men onder het oude verbond leeft, vast men dus eigenlijk, maar dan in de zeer brede betekenis uiteraard van de uitdrukking. En het hele punt is dat de Heer Jezus en zijn discipelen in de praktijk, ook in de prediking, maar ook in hun levenswijze kennelijk, vooruitgrijpen op nieuwtestamentische tijd. En dus aansluiten bij de prediking van Johannes de Doper, namelijk het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Maar als het dan toch nabijgekomen is, dat koninkrijk, en dus het nieuwe verbond, want in de praktijk is dat hetzelfde. Ik zeg er altijd bij, theoretisch niet, maar in de praktijk is het hetzelfde, omdat het een niet losgaat van het ander. Kortom, waar het koninkrijk nabijgekomen is, en dus het nieuwe verbond, wat voor zin heeft het dan nog dat men onder het oude verbond blijft leven? Het is trouwens een redenering die ik niet heb uitgevonden, maar het is er een die ik ontleen aan Hebreeën 8, waar zelfs gezegd wordt dat sinds de dagen van, wie was het, Jeremia, dat sinds de dagen van Jeremia het oude verbond al verouderd was, omdat in ieder geval in de dagen van Jeremia het nieuwe verbond werd aangekondigd. Eerder al trouwens, in de dagen van Jesaja, maar dat wordt nou eenmaal in Hebreeën 8 niet aangehaald. En de gedachte is in Hebreeën 8 dat als Jeremia spreekt over een nieuw verbond, waarvan uitdrukkelijk gezegd wordt dat het komt in de plaats van het oude, en dat is wel specifiek Jeremia, want dat heb ik in Jesaja niet gelezen, he? Waar dus een nieuw verbond wordt aangekondigd, dat zou komen in de plaats van het oude, dan kan men eigenlijk, want dat staat zo in Hebreeën, dan kan men meteen wel ophouden onder het oude te leven, en men zou vooruit moeten grijpen naar inderdaad het nieuwe, wat dan in de toekomst zou aanbreken. Want daarmee is toch inderdaad de betrekkelijke waarde van het oude verbond aangegeven en daarmee bekrachtigd. Dat is nog de ene redenering. De andere redenering is natuurlijk dat men ook in de dagen van het oude verbond niet noodzakelijk hoefde te leven onder de wet. In ieder geval niet onder de Joodse wet. Maar de vraag is of men wel zou leven eigenlijk onder de Mosaïsche wet. Want ik blijf volhouden dat het in de praktijk toch twee verschillende dingen zijn. De vraag is namelijk waarom men dat zou doen. Omdat namelijk, en er komt weer een theorie die ik ook niet uitgevonden heb, maar die staat in Galaten 3. Omdat namelijk weliswaar de wet door Mozes gegeven werd, maar het was dan toch 430 jaar nadat God zijn beloften gedaan had aan Abraham en zijn verbond met Abraham had gesloten. En de gedachte van Galaten 3 is dat de wet die 430 jaar later kwam, de belofte aan Abraham dan niet krachteloos maakt. En dat betekent dus dat als men de Heer wilde dienen en wil leven in afwachting van de vervulling van Gods belofte, dan hoefde men niet onder de wet te leven, want Abraham, Isaac en Jacob enzovoorts, die leefden in afwachting van de vervulling van Gods belofte, zoals uitdrukkelijk ook in het Nieuwe Testament nog weer vermeld, maar ze hadden de wet niet. En ik voeg er altijd aan toe, ik vind het altijd leuk om dat eraan toe te voegen, dat als de wet dan al een zegen was, want sommigen houden dat glashard vol, als de wet als zodanig dan al een zegen was, dan hebben Abraham, Isaac en Jacob het dan toch zonder die zegen moeten stellen. En Abraham, Isaac en Jacob niet alleen, maar alle volkeren tot op vandaag, met uitzondering van Israël, hebben het altijd zonder de wet moeten stellen, want God gaf de wet aan Israël. Nou ja, en aan allen die tot Israël wilden toetreden, hoor, maar dan blijft het gewoon Israël. Dus God gaf de wet slechts aan Israël. En verder moet ik er nog bij vermelden dat dan dat Israël slechts onder de wet leefde, officieel vanaf de uittocht uit Egypte. Nou dan toch niet langer dan tot in de dagen van Jeremia, toen de Heer zei, ze hebben mijn verbond verbroken. Hoe lang is dat dan? Moet ik even gauw uitrekenen, hoor. Niet lang. Een jaartje of 700-800, geloof ik, zoiets. En daar komt dan nog wat anders bij. Ze hebben niet eens onder de wet geleefd. Want dat is de reden waarom het volk in ballingschap werd weggestuurd. Juist omdat ze het verbond niet hielden. Dus in de praktijk leefden ze er niet onder. En in de praktijk was de wet voor hen niet een zegen, maar een vloek. En in elk geval 10 stammen van Israël hebben sowieso never, helemaal nooit, onder de wet geleefd. Onder de Mozaïsche, want daar kan alleen maar sprake van zijn. En het Joodse volk heeft, de 2 stammen dus, hebben een heel enkele keer een kort poosje min of meer onder de wet geleefd. Gedeeltelijk maar, want er staat er uitdrukkelijk bij. Maar meestal niet. En voor zover zij daarna onder de wet leefden, was het niet de Mozaïsche wet, maar de Joodse wet. Zodat je je langzamerhand afvraagt wat er eigenlijk van die wet overbleef. En voor wie het dan eigenlijk tot zegen geweest zou moeten zijn. Ik kan rustig zeggen, dat was het voor niemand. Begrijp je me goed? De zegen die erin gelegen was, was gelegen in de wet. Niet als wet, maar de wet als onderwijzing, wat het fundamenteel ook is. Een onderwijzing aangaande God en zijn werk. En dat is een zegen. Het heeft te maken met waar de wet over spreekt. Maar voor zover men zou moeten leven onder de wet, uit geboden en inzettingen bestaande, is de wet inderdaad niet een zegen, maar een vloek. En dat zegt de wet zelf. Dus dat kan ik rustig ook zo herhalen. Zie? Dus hoe dat ook zij, of men moest vasten, ja, van wie moest dat? En moest men onder de wet leven? Nou, het moest niet noodzakelijk. En aan de andere kant, voor zover men zou moeten behouden worden, wedergeboren worden, eeuwig leven ontvangen, zaligheid beërven, voor men eten mag, zou dat moeten gebeuren niet op grond van de wet, want dat kan niet. Het staat op vele plaatsen in de Bijbel. Het zou niet moeten gebeuren op grond van de wet, maar op grond van de belofte aan Abraham. En meer in bijzonder op grond dus van de vervulling van de belofte aan Abraham. En de gedachte is dat als het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, en dus de vervulling van het verbond met Abraham nabijgekomen is, en dus het nieuwe verbond nabijgekomen is, waarom zou men dan nog onder de wet leven? En een van de eerste dingen die men dan toch zou laten vallen zou moeten zijn, toch denk ik, dat vasten volgens de Joodse kalender, om de eenvoudige reden dat dat zelfs niet eens deel uitmaakt van de wet. In ieder geval niet van een Bijbelse. En dat is maar waar het om gaat, hè. Dus de Heer Jezus en zijn discipelen vasten niet. En de Heer geeft er een prachtig antwoord op. De vraag was, waarom vasten wij en de fariseeën veel? Ja, die vraag was natuurlijk helemaal niet te beantwoorden. Die moesten ze zelf beantwoorden, uiteraard, hè. Maar de vraag was dan, en waarom vasten uw discipelen niet? En toen zei de Heer Jezus, kunnen ook de bruiloftskinderen treuren zolang de bruidegom bij hen is? En de ellende is dat bij de bespreking van dit soort schriftplaatsen natuurlijk ogenblikkelijk overgeschakeld wordt van bruidegom en bruiloftskinderen, wordt ogenblikkelijk overgeschakeld naar de bruid. En daar worden wij dan geacht te zijn. En zo komt men bij alle theorieën die nou eenmaal gebaseerd zijn op die gedachte dat de gemeente, wij dus, gelovigen van vandaag, dat wij die bruid zouden zijn enzovoort. En er komt van de bespreking van dit schriftgedeelte natuurlijk helemaal niks meer terecht. Dat is een vast patroon. Ik stel het heel vaak vast. Ik vind het alleen niet, het is natuurlijk niet leuk om erop in te gaan, maar laat ik het dan toch maar een keer noemen, hè. Zodra maar ergens in de Bijbel sprake is van het sluiten van een huwelijk, dan gaat het dus over een bruid. En vervolgens spreekt men over de gemeente als de bruid van Christus. En vervolgens dus over de gemeente die zich op dat huwelijk moet voorbereiden, die zich moet reinigen enzovoorts. Een jaar lang in de ezelinnenmelk baden enzovoorts. Dat was toch Esther? Of was het Cleopatra? Dat wil ik afwezen. Maar ik kan die vrouwen nooit uit elkaar houden. Maar dat even terzijde. Goed. Maar daar gaat het dan altijd maar over. En dat is niet aan de orde. In de eerste plaats, omdat de gemeente niet de bruid is, daar staat nergens dus, waarom zou je zulke terminologie hanteren, laat staan, er een theorie op bouwen. En nog wel meerdere theorieën. En vervolgens, het gaat hier ook niet over de bruid. Het gaat hier over bruiloftskinderen, zoals het vertaald is. En het gaat over de bruidegom. En meer niet. En het eerste wat wij zouden leren als in de Bijbel gesproken wordt over een bruiloft... Ja, is dat de bruiloft per definitie een maaltijd is. Dat het een huwelijkssluiting kan zijn, dat is mij bekend. Zeg ik altijd, dat is mij niet ontgaan. Maar wat niemand van ons mag ontgaan... Hoewel dat door het Nederlands wel gebeurt. Maar wat niemand van ons mag ontgaan, is dat als het gaat over de bruiloft, een bruiloft, wat dan ook, dan gaat het over een maaltijd. Dat in de eerste plaats. Dat het soms een maaltijd is ter gelegenheid van een huwelijkssluiting, dat er soms bij wordt vermeld, dat kan, dat gebeurt ook inderdaad. Maar per definitie is het een maaltijd. Dat is een taalkundig probleem. Nou, eigenlijk ligt het veel dieper dan de taal. Het heeft met de cultuur te maken en het drukt zich uit in de taal. Maar het taalkundige probleem voor ons is dan dat als in de Bijbel dat woord voor de bruiloft voorkomt, dan is dat wel interessant, maar hetzelfde woord heeft ook de betekenis van maaltijd. Gewoon maaltijd. En anders niks. Ja, gamos hier, het Griekse woord gamos. En dat gaat nog verder terug, maar dat hoef ik je allemaal nou niet te vertellen. Dat Griekse gamos is weer de vertaling... gaat door voor de vertaling van een Hebreeuwse term... die gewoonlijk ook vertaald wordt gewoon met maaltijd. Gamos is een maaltijd. En dat het een bruiloft kan zijn, dat is bekend. En het punt is dan ook dat zolang in... Laat ik het dan zo zeggen, zolang... De maaltijd nou eenmaal veel algemener is dan een bruiloft... zou men het woord dus altijd met maaltijd moeten vertalen... tenzij dan dat uit het verband uitdrukkelijk blijkt... dat er sprake is van een huwelijkssluiting. En in dit geval, overigens, blijkt het, want er wordt de bruidegom genoemd. Dat gaat dan nog. Maar wij kennen heel wat... Schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, gewoonlijk gelijkenissen trouwens, waar over een bruiloft gesproken wordt en waarna dan in de verklaringen uitgebreid gefilosofeerd wordt over de bruid, terwijl in werkelijkheid het niet gaat over een bruid, nog over een bruidegom, maar alleen over een maaltijd. Zodat men dikwijls veel te voorbarig met die dingen omgaat, maar goed. Dus het eerste wat ik ervan moet vertellen. Het andere wat ik ervan moet vertellen is dat de verwarring nou eenmaal voortkomt uit de taal. Maar dat komt weer voort uit de cultuur. Want de hele gedachte is namelijk dat het begrip gamos, de Griekse gamos en ook het Hebreeuwse equivalent ervan, de aanduiding is van gemeenschap. En als men ter maaltijd gaat, is de gedachte die erachter steekt... die van dat gemeenschap, dat eenheid tot stand komt. En daarom is het de term voor de maaltijd, want het idee van de maaltijd is onder andere, want er zijn meerdere gedachten aan verbonden, maar het idee van de maaltijd is dat men inderdaad aanzit aan één en dezelfde tafel en volgens Nederlands gebruik, oud-Nederlands gebruik, eet inderdaad uit dezelfde pot. Zodat men eet wat de pot schaft. En vroeger zonder bord, hè? Gewoon lepelen uit een en dezelfde pot. Een aardappel in de mond, een aardappel aan de vork en een in het oog. Heet dat. Maar goed. Zijn mijn grootmoeder. Maar goed, van moederszijde trouwens. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Waar het wel over gaat, is dat de maaltijd inderdaad heel de Bijbel door de uitdrukking van eenheid is. En dat is het in alle culturen ook altijd geweest. Ja, ik weet niet of ik het nog zeggen mag, maar ik ken bepaalde bevolkingsgroepen. Als je daar bij die mensen binnen zijn huis komt, dan vragen ze je eerst of je al gegeten hebt. Bij Nederlanders vragen ze of je koffie wil. Dat is er van overgebleven. Maar oorspronkelijk, ja, dat is het gewoon. Maar eigenlijk verloedering, vind je niet, broeder? Nou, goed. Maar van oorsprong was het, heb je al gegeten? Er wordt gemaald. En bovendien, van oorsprong was het niet, heb je al gegeten? Want er helpt gewoon geen lieve moedertje aan. Als je bij mensen thuis komt, moest je gewoon eten. Zo zit dat gewoon. Dat kon je gewoon niet weigeren. Nou goed, met alle consequenties van die natuurlijk. Maar zo was het wel. En als dus de Heer bij Abraham op bezoek komt, bereidt Abraham hem een gamos... In de Septuaginta dus, Griekse vertaling, in Gamos, maar dat is geen bruiloft. Dat is een maaltijd en drukt de eenheid uit, de gemeenschap tussen de Heer en Abraham. Dat is de gedachte. En als de Heer Jezus later, vele jaren later, dus aanzit met zijn discipelen in de opperzaal, drukt de maaltijd de gemeenschap uit. De gemeenschap van de Heer en zijn discipelen. Vandaar dat er ook één haastig moet verdwijnen. Want die hoort er niet bij. Die ging waarschijnlijk vasten, maar dat is een understatement. Maar vooruit maar, hè. Laat ik daar maar niet op ingaan. Waar ik wel op inga, is dat die verzameling van de Heer en zijn discipelen in de opperzaal in de praktijk gewoon de uitbeelding is van de gemeente in onze dagen, waarbij de Heer Jezus en de gemeente inderdaad een eenheid zijn, gemeenschap hebben, heet dat, we hebben deel aan Hem, enzovoorts. Wij zijn in Hem en Christus is in ons. En het wordt uitgedrukt, het werd uitgedrukt in die maaltijd bijvoorbeeld, en daarna ook in wat wij gewoonlijk noemen het avondmaal. En ook onze avondmaalsvieringen worden geacht, maar dat is men bijna overal vergeten dus. Maar onze avondmaalsviering wordt geacht de uitdrukking te zijn van de gemeenschap die er is tussen de Heer en alle gelovigen in onze dagen. Alle gelovigen. Of die eenheid beleefd wordt is een ander verhaal. Maar het is de uitdrukking van de eenheid van Christus en de gemeente. We hebben immers deel aan hetzelfde leven. We hebben deel, met een ander woord, aan hetzelfde bloed. We hebben deel namelijk aan het leven van het nieuwe verbond. En dus het bloed des Nieuwen Testaments, zoals het dan bij gelegenheid vertaald wordt. En wat de brood betreft, staat uitdrukkelijk in de schrift dat het de uitdrukking is van het lichaam van Christus waarvan wij leden zijn. 1 Korinthe 10, bekende schriftgedeelte. Ik kan niet missen, de maaltijd is de uitdrukking van eenheid. Maar ik moet het nog verder vertellen. De maaltijd in de Bijbel in zijn hoogste betekenis is de uitdrukking van het nieuwe verbond. Waar immers onder dat nieuwe verbond vrede gemaakt is en waar de vijandschap is teniet gedaan, waar het nieuwe verbond ook heet het verbond des vredes en waar wij levend onder het nieuwe verbond geacht worden deze geestelijke eenheid te bewaren. Ik durf het vers niet eens meer voluit te citeren, want ik doe het zo vaak, hè? Uit Efeze 4. De maaltijd dus is gewoon een beeld van het nieuwe verbond. En de maaltijd van die Abraham bereidde voor de Heer enzovoorts is gewoon een uitbeelding van het nieuwe verbond, zoals dat tot stand zou komen als vervulling van de beloften aan Abraham. Enzovoorts. En bij gelegenheid dan wordt het begrip gamos vertaald met een bruiloft, omdat nou eenmaal bij de bruiloft ook gemeenschap tot stand komt. Dat is het gewoon. En dus per traditie wordt door de huwelijkssluiting gevierd met een uitgebreide maaltijd. Niet omdat men honger heeft, maar het hoort erbij. En het een is een beeld van het andere. Het is gewoon oorspronkelijk hetzelfde begrip en in de Bijbel gewoon hetzelfde woord. En waar in het Oude Testament wordt aangekondigd dat weliswaar het oude verbond verbroken is, maar dat de Heer een nieuw verbond zou sluiten met Israël, en waarbij dus een nieuw huwelijk, want dat is het, gesloten zou worden. Staat er allemaal bij trouwens in Jeremia 31. Waar dus een nieuw huwelijk gesloten zou worden, moet het duidelijk zijn dat de maaltijd in de Bijbel een beeld is van het nieuwe verbond, in het algemeen. En het kan dus ook uitgelegd worden als de maaltijd namelijk een huwelijkssluiting. Maar er is een beetje een misverstand over. Want de maaltijd is eigenlijk de uitbeelding van de gemeenschap zoals die daar is en ook gepraktiseerd wordt. Terwijl de huwelijkssluiting hooguit in het gunstigste geval het tot stand brengen is van gemeenschap. Niet meer dan dat. Eigenlijk moet je zeggen dat de maaltijd meer de uitdrukking is van de huwelijkse staat dan van de huwelijkssluiting als zodanig. Nou goed, voor de rest vraagt u het maar aan de aalmoezenier, want die heeft mij dat altijd haarfijn uitgelegd, hoe dat in elkaar zit. Maar goed, hè? Hè? Hoezo Engeland? Ja, nou, ik bedoel gewoon te zeggen, de rest is seksuele voorlichting en dat krijg je meestal van een geestelijk verzorger om een of andere reden die mij ontschoot is, heeft de man me ook nooit duidelijk uit kunnen leggen. Hè? Geestelijke verzorging heette dat in militaire dienst. En er werd nergens anders over gepraat dan... waar altijd al over gepraat werd, trouwens. Maar goed, laat maar zitten. Vooral in dienst. Maar dat even terzijde. Soms denk ik, hoe moet het met de voorlichting gaan als de militaire dienst wordt afgeschaft? Niet waar? Wie moet het je dan aansmoezen? Maar goed, laat maar zitten. Maar waar het dus om gaat, is dat de maaltijd in de Bijbel de uitdrukking is van het nieuwe verbond. En in sommige gevallen wordt ook de vergelijking gemaakt, uiteraard, met de huwelijkssluiting, omdat dat ook de uitdrukking is van het nieuwe verbond. Net zo goed, want het oude was verbroken, heet dat, het oude verbond was beëindigd enzovoort. En er zou een nieuw huwelijk gesloten worden, de Heer zei, ik zal u mee ondertrouwen in eeuwigheid. Met de woorden dan maar voor de gelegenheid uit Hosea 2, of daar in de buurt, althans. Nou, als wij dus hier te maken krijgen met bruiloftskinderen, wat het ook wezen mag, en met de bruidegom, dan hebben wij dus van doen inderdaad met het nieuwe verbond. Dat is waar het om gaat gewoon. En als het nieuwe verbond dan al beschouwd moet worden als een bruiloft, of aanbreekt via de bruiloft, en de vraag moet dan zijn, maar als het dan een bruiloft is, wie is dan de bruidegom? Dat is makkelijk genoeg. Dan gaat het over Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, na de ordening van Melchizedek enzovoort. Waar hadden we het vorige keer over? De roeping van Levi. Gaat ook iets met priesterschap te maken. De roeping van Levi. Priester van het nieuwe verbond. We hebben het er trouwens nog over, want zelfs Aaron komt in het hoofdstuk voor, zij het dan onder de Griekse naam. Dat heet de man ineens Jairus. Maar laat maar zitten. Daar hebben we het dus nog over. Waar het om gaat is dat de discipelen van Johannes en de fariseeën vasten, zoals dat nou eenmaal geregeld is onder hun interpretatie van het oude verbond. En als de vraag is waarom doet de Heer Jezus en zijn discipelen dat niet, dan zegt de Heer dat komt omdat wij feitelijk leven onder het nieuwe verbond. Zij deden het onder het oude, de Heer en de zijnen grijpen vooruit op het nieuwe. Het was weliswaar niet het nieuwe verbond nog, het was nog niet aangebroken. De bruiloft moest als het ware nog plaatsvinden, de gemeenschap moest nog tot stand komen enzovoorts. En dat zou pas gebeuren uiteraard na de opstanding van Christus uit de dood, maar niettemin, daar ging het om. Dat was aangekondigd, het nieuwe verbond zou komen, en we worden dus geconfronteerd inderdaad met één maaltijd, dan wel één bruiloft, dat is waar het om gaat. Nou, dat de Heer genoemd wordt als de bruidegom, en dat de Heer zichzelf de bruidegom noemt, dat hoeft geen verbazing te wekken, dat komt gewoon overeen met oud-testamentische uitspraken over dat nieuwe verbond. Moeilijker wordt het met de bruiloftskinderen, want die kennen wij niet. Als gelovigen dan al ooit genoemd worden in verband met de bruiloft, genoemd worden in de Bijbel in verband met de bruiloft, worden zij genoemd niet als de bruid, dat in elk geval niet. Ze worden hooguit genoemd als wat hier vertaald is met bruiloftskinderen. Ja, hoe heet het ook weer? De kinderen van de bruidskamer of zo. Maar het is een term die wij toch niet kunnen vertalen, omdat wij het begrip niet kennen. Het komt voort uit de traditie daar, hoe het in elkaar stak. Maar in de praktijk kun je rustig zeggen dat wat hier vertaald is met bruiloftskinderen, dat zijn degenen, normaal gesproken, die op een of andere wijze betrokken zijn bij de bruidegom, of anders betrokken zijn bij de bruid, maar in ieder geval een soort familie, zal ik maar zeggen. Bruidsjonkertjes, bruidsmeisjes, weet ik veel, iets van die aard, enzovoort. He? En dus in elk geval, dat zal wel een van de vertalingen zijn die gemaakt wordt, ja. In elk geval gasten op de bruiloft. En dus inderdaad feestgangers. Ze hebben met de bruiloft te maken omdat ze behoren bij hetzij de bruidegom, hetzij de bruid. Maar het woord zelf zegt niet waar ze bij horen. En uit de traditie waaraan de term ontleend is, blijkt het ook niet, want het kan allebei. En het wordt dus gewoon in het midden gelaten. Wie zijn die lui? Dat weten we niet. Wat we wel weten, is dat als het zo doorgaat, als de geschiedenis zo voortgaat. En als de discipelen dus bij de waarheid blijven, dan zouden zij ooit de waarheid verstaan en de waarheid zou hen vrijmaken. Vrij naar Johannes 8. En dat betekent dus gewoon, als ze gewoon blijven geloven in de Heer Jezus, zoals ze hier doen, dan komen ze vanzelf terecht in de vrijheid van het nieuwe verbond. Waarna natuurlijk vervolgens de vraag is, en zijn ze dan de bruid? Maar dat is een thematiek, die kan ik niet in een paar woorden samenvatten. Hè? Want waar het op zou uitdraaien was dat ze niet de bruid zouden zijn of iets dergelijks. Israël of zoiets, maar dat ze zouden behoren tot de gemeente en die wordt niet beschouwd als de bruid, maar in tegendeel wordt beschouwd als de bruidegom. Dat is de meest zwart-witte tegenstelling die je kunt maken. In de werkelijkheid ligt het veel subtieler. Want de gelovigen zouden blijken te zijn, dat zou geopenbaard worden later, de gelovigen zouden blijken te zijn leden van het lichaam van Christus. En waar Christus de bruidegom is, zijn ze dus leden van het lichaam van de bruidegom. En dus de bruidegom. En het eigenaardig is, maar dat heb ik zwart op wit ooit wel eens uitgebreider uiteengezet, want mondeling gaat dat heel moeilijk, denk ik altijd. Uitgebreider heb ik wel eens uiteengezet dat de oudtestamentische uitspraken over hoe in de toekomst bruid en bruidegom bij elkaar gebracht zouden worden enzovoort, hoe die één zouden zijn, hoe daar werkelijk één vlees zou zijn, want dat is dan heel de gedachtegang, hoe diezelfde uitspraken over Israël dus worden toegepast op de gemeente in onze dagen, maar op een hoger niveau, in meerdere opzichten een hoger niveau, want ze blijken daar toegepast te worden op de eenheid van het hoofd en de leden van het lichaam van Christus. En dat is maar waar het om gaat. Zodat weliswaar die oudtestamentische uitspraken over het huwelijk enzovoort worden toegepast op Christus en de gemeente, maar niet in de zin van dat Christus de bruidegom is en de gemeente de bruid, maar in de zin van dat Christus het hoofd is en de gemeente is, vormt de leden van dat lichaam van de bruidegom, zodat in de toekomst, in een volgende bedeling dus, alsnog de oudtestamentische profetieën op het lagere en meer letterlijke niveau in vervulling zullen gaan. Namelijk dat de Heer en Israël in het huwelijk zullen treden onder het nieuwe verbond, maar het zal blijken te zijn dat niet alleen de bruid een volk is, namelijk Israël, maar ook de bruidegom is een volk, namelijk de gemeente. En dus uiteindelijk een tamelijk noodlottig misverstand te denken dat je de bruidegom bent, de bruid bent en je bent de bruidegom. Dat misverstand, dat lijkt me nou niet. Hè? In kringen waar men predikt dat de gemeente de bruid is, moet men van dat laatste misverstand in ieder geval niks hebben. Laat ik het zo zeggen dan. Hè? Laten we het mannetje en het vrouwtje niet met elkaar verwarren. Toch? Dat is waar het toch. Dan weet ik wel dat je dan goed moet opletten. Maar de andere kant van het verhaal is, en dat blijf ik volhouden, echt, dat heel die redenering van de gemeente als bruid een redenering is die geen enkele bijbelse grond heeft. Hij heeft een theologische grond. En hij is ontwikkeld uit, hij is ontwikkeld uit de redenering dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is. En dan zeg ik het nog te zwak. Want dat is de redenering niet. De redenering die zo heet is in werkelijkheid de redenering dat de kerk gewoon hetzelfde is als Israël en dat Israël altijd al de kerk was. De kerk der eeuwen heet het dan. Dat Israël altijd al de kerk was. Omdat alleen helaas de meeste Israëlieten ongelovig zijn en aan de andere kant de meeste gelovigen zijn heidenen, zodat het de kerk is uit de volkeren en de gemeente uit de heidenen enzovoort, maar het wordt beschouwd als de voortzetting van de heilsgeschiedenis van Israël. Rechtstreeks, de rechtstreekse voortzetting daarvan. En ook de enige voortzetting daarvan, laat ik dat er nog bij vertellen. En aangezien Israël tot Israël gezegd was dat het bruid zou zijn, dat de Heer hen tot bruid zou werven, of hoe het maar heten mag in de verschillende vertalingen, wordt diezelfde gedachte zo zonder enige aanpassing of zoiets toegepast op de kerk, op de gemeente, en dus is de gemeente ineens de bruid. En niemand heeft er ooit over nagedacht, denk ik dan altijd. Wat men wel doet, is niet erover nadenken, maar is er theorieën opbouwen, erover filosoferen. En dat heb ik vroeger ook al eens gezegd, En ik heb er ooit eens een keer een brochure over geschreven, die dus geen warm onthaal vond in kringen waar men bijna dagelijks met die bruidskwestie bezig is. Toen werd aangekondigd in een ander blad dat men vanaf nu in elke maandelijkse uitgave, geloof ik, in artikelenserie zou plaatsen over de gemeente als de bruid van Christus. Men zou dat verhaal van mij wel eens even onderuit praten. Er kwam het populair gezegd op neer. En wat er toen gebeurd is, is dat een artikelenserie kwam waarin niet over die theorie als zodanig gesproken werd, waar ook mijn uiteenzetting niet bestreden werd, maar waarin er gewoon van uitgegaan werd dat de gemeente de bruid is. En vervolgens werden allerlei bijbelse uitspraken, bijbelse geschiedenissen, uitspraken in de brieven, geïnterpreteerd vanuit dat standpunt. En kennelijk is daarna de clou mij ontschoten, maar de clou zal geweest zijn, aangezien wij deze theorie overal en altijd kunnen toepassen, moet die wel betrouwbaar zijn. Moet die bijbels zijn. En dat is natuurlijk niet waar. Men gaat er gewoon vanuit en past het dan toe. Zodat men een verhaal heeft over Isaac die een vrouw moet hebben, en dan wordt de Eliezer erop uitgestuurd om een vrouw te werven, want zo heet dat. Ja, versieren mag je niet zeggen, maar dat staat in de Bijbel. He? Hij versierde dus een vrouw met van die armbanden en zo, staat er allemaal bij. Hij versierde een vrouw, of komt de uitdrukking daar vandaan? En nou goed. Hij versierde een vrouw voor Isaac. En dan is Eliezer, de knecht van Abraham, is natuurlijk een beeld van de Heilige Geest, die dan de vrouw, de gemeente verzamelt enzovoorts. En dat voor Isaac, dat is dan de Heer Jezus. En dat is dan het verhaal. Het is een mooi verhaal. Er is ook weinig tegen in te brengen. En dan kan ik wel zeggen, waarom niet? Omdat het een verhaal is wat in werkelijkheid slaat op Israël. Maar de volgende gedachte is dat alles wat in de Bijbel over Israël gezegd wordt, op een of andere wijze van toepassing is op de gemeente. Dat is ook zo. Maar je doet er beter aan om eerst de concrete uitspraken van de schrift over de gemeente onder ogen te zien. En daarna pas eventueel je te richten op de typologie, de bijbelse typologie. Dat is maar waar het om gaat, hè. Want heel de gedachte is dat wij als gelovigen vandaag weliswaar leven onder het nieuwe verbond. Dat dus ook gemeenschap tot stand gekomen is tussen ons en Christus, dat is waar. Als je dat een huwelijk wil noemen, mag dat volgens de Nederlandse taal ook. Want een kopje met een bijbehorend schoteltje, dat heet ook een huwelijk, ook gewoon in de Nederlandse taal. He? Dat is een match, heet het. Dat past, hè? Dat hoort bij elkaar. Dat kan allemaal, maar als je denkt dat het gaat om man en vrouw die met elkaar verenigd worden, dan wordt het toch een beetje moeilijk. Want dat is bijbels niet meer. Er is geen enkele schriftplaats te vinden. Helemaal niet. Het woord bruid komt trouwens het hele Nieuwe Testament niet voor dan alleen in de puur letterlijke betekenis. Dan wordt er een of andere dame mee aangeduid. En in verband met de gemeente wordt het sowieso niet genoemd. Daarna zegt men, ja, maar er staat dat de gemeente een reine maagd is voor Christus. En dan zeg ik, nou, dan heb je punt 1 niet goed gelezen. Want zo staat het er niet. En in de tweede plaats, voor zover de gemeente maagd is, kan dat heel goed. Want ik beweer dat de meeste maagden in de Bijbel mannen waren. Dat is de snelle methode. Er waren er in ieder geval 144.000. Maagden, namelijk mannen. Maagden die met vrouwen niet bevlekt waren. Dus sterker kun je het al niet zeggen, vrees ik. Maar goed, hoeft natuurlijk ook niet. Want het woord maagd is ook in principe niet de aanduiding van ongetrouwde vrouw. Het is de aanduiding van iets wat rein is. Ook in het Nederlands. Je kunt een maagdelijk vel papier voor je nemen. Dat betekent dat het papier maagd is. Dat is wat het betekent. En wanneer het wordt toegepast op een vrouw, dan betekent het inderdaad, laat ik het dan maar netjes zeggen, dat ze ongetrouwd is. Want daar komt het dan op neer. Zie je? Maar dat wil niet zeggen dat het woord alleen zo toegepast kan worden. En waar de gemeente als maagd beschreven wordt, die ene tekst of zo, weet u wel, in, wat is het, 2 Korinthe 11, geloof ik, die ene tekst. Daar wordt ook zelfs niet eens gesproken zozeer over de verhouding tussen de Christus en de gemeente, maar over de verhouding tussen Paulus en de gemeente in Korinthe. Want hij is die man die daar genoemd wordt. Maar goed, daar ga ik nou niet op in. Het gaat er maar om dat we die dingen uit elkaar weten te houden. Het is niet altijd hetzelfde. Veel eenvoudiger is het als we zien dat in de meeste gevallen waarin in het Nieuwe Testament sprake is van een bruiloft, het in werkelijkheid niet gaat over een bruiloft, want er is geen bruidegom, laat staan een bruid, want de bruid is er nooit. Die is altijd zoek, denk ik dan altijd. Nog werk voor Eliezer. Maar goed, maar het is gewoon geen bruiloft. Het is namelijk gewoon een maaltijd. Dat is waar het om gaat. En dan wordt de gedachte al een stuk eenvoudiger. Want het gaat erom dat iemand die maaltijd heeft aangericht. En dat er ook zijn die genood worden uiteraard om aan die maaltijd deel te hebben. En wat dat voorstelt, makkelijk zat, heeft met bedelingen zelfs nauwelijks iets van doen. De gedachte is, degene die de maaltijd aanricht is God zelf. Dan wel de Heer Jezus. Ja, als iemand de maaltijd aanricht voor zijn zoon, dan weet je hoe het zit. God bereidt de maaltijd voor de zoon, de Heer Jezus Christus. En de genoden, ja, wie het maar zijn, degene voor wie het nieuwe verbond bestemd is. En er zijn twee antwoorden op. En ze worden ook allebei gegeven, soms in één en dezelfde gelijkenis. Er zijn er die van oudsher genood zijn. Dat is Israël, want aan hen is het nieuwe verbond beloofd. Maar als de genoden niet komen omdat ze, weet ik veel, die hebben een paar ossen gekocht, geloof ik, of iets dergelijks. Dat ontgaat mij altijd. Maar goed. Maar als de genoden niet komen, dan moeten de mensen van de straat maar gewoon geplukt worden. Bij voorkeur degene die zo gebrekkig mogelijk zijn, zal ik maar zeggen. En die worden dan gebracht in de bruiloftzaal, heet het dan. Maar je kunt het ook gewoon vertalen met in de eetzaal. In de dining room vind ik altijd mooier, hè. Maar goed. En wie dat dan zijn? Ja, de gemeente uiteraard. Dus als Israël niet wil komen, nou, dan gaat de zaligheid naar de heidenen. En die zouden horen, zodat die verzameling die dan uiteindelijk aan de maaltijd deelneemt, dat is gewoon een beeld van de gemeente. En vraag nou niet, is de gemeente de bruid of de bruidegom? Want dan stel je vragen die in dat verband helemaal niet gesteld hoeven worden. Er is ook geen enkele aanleiding in werkelijkheid toe en het leidt tot grote verwarring. Ik heb trouwens nooit een fatsoenlijk antwoord gekregen van iemand dan ook maar. Van iemand die gelooft dat de gemeente de bruid is. Ik heb nooit een antwoord gekregen op de vraag, maar wie zijn dan die bruiloftsgasten? En als Israël de bruid is, waar is dan de plaats van, en als Israël de bruid is, waar is dan de plaats van de gemeente? En als de gemeente de bruid is, waar is dan de plaats van Israël? En naast de gemeente in Israël hebben we de bruiloftsgasten, wie zijn dat dan nog? Er zijn er ingewikkelde theorieën uitgevonden, betrekkelijk recent, maar al tientallen jaren oud, over dat de Heer twee vrouwen zou hebben, hetgeen in die kringen hoogst ongebruikelijk is. Daarom begrijp ik die dingen niet. Ik kan dat nooit begrijpen. Maar twee vrouwen, de een is dan Israël en de ander is de gemeente, en dat maakt me een onderscheid in termen. De een is de bruid des lams. En dus Israël dan, of zo. En de gemeente is dan de bruid van Christus, of zoiets. Ik kan het nooit uit elkaar houden, want als ik het niet begrijp, kan ik het niet onthouden. Hè? Dat is problematisch. Maar zoiets. En dan zijn er ineens twee. Maar dat is alleen als het erover gaat. Want in de praktijk kent men er heus maar één, en dat is de gemeente. En heel de Bijbel door al die vrouwen, al die echtgenotes, maar liefst al die bruiden, hoewel ze slechts zelden zo genoemd worden, worden altijd beschouwd als een type van de gemeente. Er is nooit iemand die dan zegt, dat is een beeld van Israël. Ook wordt het niet gezegd door degene die wel degelijk die dubbele theorie aanhangen. Maar het is zo verschrikkelijk onbijbels en zo gemaakt, je zou het toch meteen los moeten laten. Waar het om gaat is gewoon bruiloft, namelijk het nieuwe verbond. En wie er komt aan de tafel, heeft deel aan het nieuwe verbond. Alleen het eigenaardige is, laat ik dat dan voor de aardigheid er dan nog eens bij vertellen. Want ja, niet om het belachelijk te maken, om te zien hoe inconsequent het allemaal is. In de Bijbel is het zo dat als daar die maaltijd is en de genoden, namelijk Israël, willen niet komen, dan komt die verzameling ongeregeld, weet u wel. Die wordt van de straat geplukt. Hen wordt niet gevraagd of zij een aanbevelingsbrief hebben. En ze, Toch? En ze moeten maar zo, ze worden maar zo genood in de zand. Dat is het dan. He? Je kunt niet eens zeggen, iedereen wordt toegelaten. Ze worden bijna gedwongen, daar staat het trouwens ook. Ze worden gedwongen om in te komen, want dat is wat er staat. Sterker kan ik het niet zeggen. Dwingt hen in te komen opdat mijn huis vol worden. Dat staat er. En dat is het tegenovergestelde van, zoals het in de praktijk meestal gaat. Want waar men de gemeente als bruid ziet, moet de gemeente zichzelf reinigen, dan wel rein bewaren. En daar is zeker geen plaats voor het zwakke en onedele. In ieder geval niet voor het onreine. En zeker niet voor iemand die maar zo van de straat af binnenkomt. Die mag hooguit wel binnen, maar mag in ieder geval aan de maaltijd niet aanzitten. Zo gaat het in de praktijk. En heb ik niet een bepaalde groepering op het oog, maar vele groeperingen is dat zo. Van zwaar orthodox tot heel extreme richtingen, zal ik maar zeggen, is dat zo. Maar het is zo onbijbels als wat. Bovendien, waarom ik me er dikwijls nog wel druk over wil maken, is vanwege de meest fundamentele gedachte die erachter steekt. Als namelijk de gemeente de bruid is. Dat ik het anders zeg, als men gelooft dat de gemeente de bruid van Christus is, en de Bijbel geeft wel een beetje aanleiding in die richting, maar goed, hè? Maar als men gelooft dat de gemeente de bruid is, dan ontkent men dus de gemeenschap tussen Christus en de gemeente nu. En dan wandelen wij dus niet in het licht, gelijk hij in het licht is. Dan hebben wij geen gemeenschap met hem en ook geen gemeenschap met elkander. En in de praktijk gebeurt het ook zo. Want waar men leert dat de gemeente de bruid is, ontkent men fundamenteel, dat zegt men niet hardop, dat gelooft men zo ook niet. Maar in de praktijk ontkent men dan de gemeenschap die er is. Maar in de praktijk gebeurt het wel zo. Want in de praktijk moet de gemeente, de plaatselijke gemeente vooral, zichzelf goed afschermen van al het onreine wat buiten is. En er mag dus niet zomaar ineens iedereen in. En daar wordt dus inderdaad ontkend, bijvoorbeeld dat u of ik, die gemeenschap met de Heer kennen. Daar wordt dus de gemeenschap ontkend. Behalve dan die van degene die het zou leren natuurlijk. Maar dat begrijpt u wel, hè? Net zo goed als dat degene die leren dat slechts de gemeente, een deel van de gemeente, meegaat met de opname van de gemeente. Die geloven natuurlijk wel dat zij zelf meegaan en alle anderen niet. Dat begrijpt u toch in dat soort theorieën, hè? Nou, goed. Wat dat betreft zijn het heel duidelijke leringen, denk ik altijd, hè? Die kan ik nog volgen. Nou, goed. Nee, waar het om gaat is inderdaad dat we niet de bruid kunnen zijn. En het beste argument is dus, omdat de schrift zegt dat wij leven in gemeenschap met hem. Dat wij één plant met hem geworden zijn. Of met de woorden van Efeze 5. Wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn benen. En dat is juist in het schriftgedeelte wat men graag aanhaalt om te zeggen dat de gemeente de bruid is. Maar er staat net het tegenovergestelde. Daar staat in ieder geval expliciet dat de gemeente het lichaam is van Christus. En vervolgens wordt daar uiteengezet dat die allereerste vrouw in die oude schepping een beeld is van de gemeente. Want over geen andere vrouw gaat het dan alleen over die, lees u het maar na in Efeze 5, over Eva namelijk. Dat Eva een beeld is van de gemeente zoals Adam, de eerste, een beeld is van Adam de tweede, de laatste Adam dus. En het aardige vind ik altijd dat van alle getrouwde vrouwen Eva de enige is die nooit bruid geweest is. Toch? Want toch? Nou ja, dat is toch zo. Eva was toch altijd al vlees van zijn vlees en been van zijn benen? En dat is de reden waarom de Heer kennelijk op zulke extraordinaire wijze een vrouw schiep. Hij had met hetzelfde gemak toch wel ook een uit de aardbodem kunnen formeren en geest namelijk leven inblazen enzovoort. Dat had al makkelijk gekund. En als dan nog een kwestie van rangorde zou zijn, was het toch voldoende geweest dat Adam eerst geschapen werd en daarna Eva. Want daar staat het toch ook in Timotheus. Meer was toch niet nodig, hoefde niet zo nodig uit zijn lichaam geschapen te worden. Dat gebeurde daarna toch ook niet meer. Maar waarom dan wel zo? Wel omdat Adam, de eerste Adam, een beeld is van Christus. En het eerste huwelijk, de eerste gamos, de eerste gemeenschap waarvan sprake zou zijn onder het nieuwe verbond, wordt uitgedrukt in de eerste onder het oude verbond en dus werd Eva genomen uit het lichaam van Adam. Eva was dus altijd al het lichaam van Adam en voordat Eva er was, was zij het lichaam van Adam. En die is dus nooit de bruid geweest, want daar was een gemeenschap. Denk altijd, de gemeenschap tussen Adam en Eva was sterker voordat Eva er uitdrukkelijk was dan daarna. Ik denk ook dat de huwelijksproblemen van Adam voordat Eva er was ook wat geringer waren dan daarna. Maar vooruit. Niet dan. Ja, nou. Maar dat was Eva. En dat is wat Efeze 5 zegt. Die was namelijk vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Zodat ook het feit dat daar de vrouw genoemd wordt, is daar de bevestiging van het feit dat de gemeente weliswaar de vrouw is, maar in het bijzonder het lichaam is van Christus. Eén geheel namelijk. Nou, daar kan ik nog wel een poosje over doorgaan, maar dat heeft natuurlijk niet zoveel zin in dit verband. Want het is ons onderwerp niet, hè? Dat is nou juist ons onderwerp niet. Waar het hier over gaat in Matthäus is gewoon de Heer Jezus Christus en met hem zijn wat vage figuren. Want we kennen de uiteindelijke betekenis van de naam nauwelijks, maar uit de term bruiloftskinderen begrijpen wij toch in ieder geval dat ze horen bij de bruiloft. En bij de bruiloft betrokken zijn, gasten zijn van de bruiloft en dus van de maaltijd. Dat is maar waar het om gaat. Met andere woorden, Johannes de Doper en de Farizeeën leefden trouwens op verschillende wijzen, maar ze leefden onder het oude verbond. En dat is vasten. U weet dat het vasten ook seksuele onthouding is. Nou, onder de wet is dat dus zo. Want de Heer klaagt daarover dat dat volk met wie hij dat verbond gesloten had, met wie hij in het huwelijk getreden was, dat volk hem niet wil. En als in Jeremia 31 het nieuwe verbond wordt aangekondigd, wordt daardoor de Heer gezegd, zie, ik zal wat nieuws scheppen, of ik heb iets nieuws geschapen, maar het is uiteraard profetisch bedoeld, de vrouw zal de man omvangen. Wat blijkt nieuw te zijn. Dat wil zeggen, dat huwelijk onder het oude verbond was het in de praktijk niet. Was het weliswaar wettig, het was een wettig huwelijk, maar het was geen huwelijk. Heb je die? Dat is een lastig hoor. Het was wettig, maar voor de rest was het niks. En in de meeste landen en culturen is het ook inderdaad altijd zo dat waar een huwelijk weliswaar wettig is, maar waar in de praktijk geen gemeenschap plaatsvindt, daar kan of daar wordt op verzoek alsnog het huwelijk ontbonden, onwettig verklaard namelijk. Want de essentie van het huwelijk is niet de wet. De essentie van het huwelijk is gemeenschap. Dat mag je ook niet meer zeggen tegenwoordig. In christelijke kring zeker niet. Maar het is wel zo. Nou ja, goed. Wat wil je horen? Dan moet je dus zeggen dat als twee gelovige mensen, ik neem aan dat het man en vrouw zijn, want daar praat ik over, als die al jaren samenwonen in gemeenschap leven zonder dat zij een officieel geldig wettig huwelijk hebben laten sluiten. Dat komt er voor. Dan wordt in vele kringen en kerken wordt dat op geen enkele wijze aanvaard of geaccepteerd. Dat is nog netjes gezegd, want gewoonlijk word je er dan uitgezet. Want zo werkt dat. Maar ik moet u zeggen dat waar zo'n relatie jarenlang stand houdt, daar heb ik daar over het algemeen meer begrip voor en ook meer bewondering voor dan vele huwelijken die jarenlang stand houden en die netjes wettig gesloten zijn, maar waarbij in de praktijk nauwelijks van enige gemeenschap sprake is. Misschien nog net van de seksuele, maar daar heb je het ook mee gehad ook. Alsof dat het belangrijkste is. Want zo'n huwelijk, dat is het huwelijk van het oude verbond, waarbij weliswaar dat huwelijk wettelijk gesloten was, maar waarbij in de praktijk nauwelijks en gewoon helemaal niet sprake was van gemeenschap. En dat huwelijk wordt dus ook prompt ontbonden. De Heer zegt, er komt wat anders voor in de plaats. Ik zal wat nieuws scheppen, want de Heer zelf zou een nieuwe schepping worden en Israël bovendien ook. Ik zal wat nieuws scheppen op de aarde. De vrouw zal de man omvangen. En dat is de gemeenschap van het nieuwe verbond. En voor zover wij leven onder het nieuwe verbond, en dat doen wij, uiteraard, zijn wij dus Of leven wij dus in gemeenschap met de Heer? Zijn wij met hem verbonden en zijn wij ervan verzekerd dat niets, dat nog dit, nog dat, nog zus, nog zo, niets dus, ons zou kunnen scheiden, of zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer? En daarna vraag ik dan, hoe zou de bruid? Helemaal niet. Integendeel, ook nooit geweest. Als je een beetje tegemoet komt, moet je zeggen, de gemeente wordt als de vrouw van Christus beschouwd. Beter is te zeggen, het vrouwelijke, de veruiterlijking namelijk, want dat is waar het om gaat, maar meer in het algemeen en meer to the point, moet je zeggen, de gemeente is het lichaam van Christus en dus Christus. En Paulus zegt dus, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Daarmee uit, leven van Christus, leven in gemeenschap met hem. En als je daarna gaat uitleggen dat het misverstand onder andere ontstaat doordat men niet meer weet het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk, dan word je of uitgelachen of er wordt gezegd dat het Oosterse mystiek is. Is me allemaal overkomen. Want wat je zou moeten leren is natuurlijk dat de verhouding tussen hoofd en lichaam dezelfde is als de verhouding tussen man en vrouw. Want het hoofd is mannelijk ten opzichte van het lichaam en het lichaam is vrouwelijk ten opzichte van het hoofd. Want het lichaam dient het hoofd. En is onderworpen, dan wel onderdanig aan het hoofd. Wordt geleid, bestuurd, zelfs beheerst door het hoofd enzovoort. Dat is het. En dus wordt de gemeente bij gelegenheid eentje maar genoemd de vrouw. Christus heeft zich voor de gemeente overgegeven, zoals een man zich overgeeft voor de vrouw, enzovoorts. Dan wordt de gemeente als vrouw genoemd, maar er staat meteen bij waarom. Omdat de gemeente namelijk het lichaam is van Christus, maar waar wij dit soort fundamentele begrippen niet meer kennen, begrijpen wij van dit soort bijbelse zaken helemaal niks meer. Nou goed. Maar als je vraagt, wie is dan de bruid? Dan zeggen we, dat is niet de gemeente, dat is Israël. Dat is de volgende vraag. En de volkeren dan, die het koninkrijk binnengaan? Dus hebben, dat zijn de bruiloftsgasten. Ja, dan zeg ik, maar het blijft niet altijd bruiloft, kom op. Wat zijn die volkeren nou? En als in Israël alle geslachten, alle volkeren der aarde gezegend zullen worden, en Israël is de bruid, wie zijn dan die volkeren? Net zo goed de bruid. Want de volkeren zouden gezegend worden in Israël. En zoals wij, zoals van de gemeente, de heidenen, gij die eertijds heidenen waart, in Efeze 2. Zoals heidenen door geloof deel hebben gekregen aan Israël. En niet meer vreemdelingen en bijwoners zijn, maar huisgenoten Gods. En gebouwd wordt op hetzelfde fundament enzovoorts. Zo zal in de toekomst, in de dagen van het koninkrijk, de heiden net zo goed tot geloof komen in Christus. En daardoor niet meer vreemdeling en bijwoner zijn, maar medeburger der heilige en huisgenoot Gods. En dus delen hebben aan dat koninkrijk van David, de zoon van David, een Israëlitisch wereldrijk enzovoorts. Met een Israëlitisch staatsburgerschap enzovoorts. Wie is nou de bruid? Israël. Maar wie is Israël? En dan moet je weer, net zo goed als in onze dagen, zeggen, alle gelovigen. Dus precies hetzelfde verhaal. Bovendien, verhaal gaat nog verder terug, want die hele verhouding mannelijk-vrouwelijk drukt zich in de schepping inderdaad uit, is in alles terug te vinden, maar dat is zo, omdat de schepping per definitie vrouwelijk staat ten opzichte van de schepper. De schepper is namelijk de man en de schepping is de vrouw. Daarom is het woord wereld in het Nederlands van oorsprong ook een vrouwelijk woord, al zijn we dat vergeten. En daarom is de aarde moeder aarde inderdaad, omdat die zou voortbrengen, enzovoort. Inderdaad, vrouwelijk ten opzichte van de schepper. Dat is maar waar het om gaat. En als in de toekomst dat heilswerk van God voltooid is, dan zal een volmaakte eenheid tot stand zijn gekomen tussen schepper en schepping, waar God zal zijn alles in allen. En weet u nog dat dezelfde uitdrukking gebruikt wordt in verband met de gemeente, waar Christus is alles en in allen, dat is in Efeze 2. Maar in 1 Korinthe 15 is God alles en in allen, dat is na de 1000 jaren na de jongste dag. Maar het is hetzelfde verhaal. En het hele punt is dan dat je kunt vragen, wie dan na de jongste dag, wie is de bruidegom en wie is de bruid, wie is de man en de vrouw? Uiteindelijk. En dan moet je gewoon zeggen, God zelf. Is de bruidegom, uiteraard. En de schepping is de bruid. Moeilijker is het niet. Die terminologie wordt op steeds groter, op een steeds hoger niveau, in een steeds breder verband, inderdaad toegepast. Maar voor ons is het voldoende gewoon om deze schriftgedeelten, die losse teksten, zeg maar, die geschiedenissen en die gelijkenissen te verklaren. Daarvoor is het alleen voldoende dat we weten dat de bruiloft inderdaad per definitie maaltijd is, maar wat het ook is, het is een beeld van het nieuwe verbond. Waarbij het niet de vraag is wie is de bruid, want dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat erom wie zit er aan de maaltijd. En het antwoord is, een ieder die zich laat nodigen. En of men behoort tot een bepaald volk of niet, heeft er niks mee te maken. Wij die dan de oproep gevolg geven om tot de Heer te komen, wij krijgen deel aan hem. En dus aan zijn leven. En een ander woord voor leven is gewoon maaltijd, eten. En dus krijgen we deel aan zijn maaltijd, enzovoort. En waar wij het woord Gods in ons opnemen, nemen wij inderdaad dat brood des levens in ons op. En hebben wij dus deel aan die maaltijd en eten wij van het leven, van het brood, of hoe ik maar eten mag, wat hij ons geeft. En dat is waar het werkelijk om gaat. En wat de Heer hier uiteenzet in dit schriftgedeelte is eenvoudig genoeg. De Heer en zijn discipelen leven bij wijze van spreken al onder het nieuwe verbond. Grijpen daarop vooruit, leven naar die gemeenschap toe. Hij noemt zich dus de bruidegom. En hen noemt hij dan het heet letterlijk dan de kinderen van de bruiloftzaal, kamer of hoe het maar heten mag. Maar het doet er weinig toe. Ze zijn degene die met hem zullen aanzitten en dus eten. En dat is heel wat anders dan vasten. De vraag is dus, waarom vasten wij niet? Omdat wij genood zijn tot de maaltijd door de Heer zelf. Maar dat is de moeilijke manier om te zeggen, omdat we leven onder het nieuwe verbond. Maar dat is het, daarom vasten wij niet. Zie? En waar de Heer ons nodig, zal niemand ons die maaltijd ontzeggen. En ik bedoel dat op meerdere niveaus, uiteraard, tegelijkertijd. Wij komen tot de Heer, wij ontvangen zijn leven en we leven in gemeenschap met hem. En laat dan niemand vertellen dat die gemeenschap pas in de toekomst tot stand zal komen bij de opname van de gemeente, waar de gemeente als bruid de bruidegom tegemoet zal gaan of iets dergelijks, enzovoorts. Want dat is volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. Ik lees het trouwens ook absoluut nergens.
Bundel.
Ja, in de bundel, ja. De bundel, ja, in de bundel. Dat is soms wat lastig met sommige liederen, maar goed. Ik ben altijd maar goed van begrip dan, en ik denk ik altijd maar, ach, het zal goed bedoeld zijn. Ik wil niet al te kritisch wezen, ook niet op de liederen. Dan kun je er geen een meer zingen uiteindelijk. Je moet ook welwillend zijn en proberen te begrijpen waar het werkelijk om gaat. Hè. Dat is maar wat het is. Maar goed, we zullen het eerst hierbij laten, want het is weer tijd voor de pauze. Goed, nou ben ik terug hopelijk in Matthäus 9. Kunnen ook de bruiloftskinderen, of wie het maar zijn, ik maak er altijd maar bruiloftsgasten van, dat is makkelijk, degene die aan zullen zitten, kunnen ze treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn en dan zullen zij vasten. En dat is een uitspraak, voor het eerst hier denk ik in Matthäus, waarbij de Heer Jezus verwijst naar dat de bruiloft dus op een of andere wijze toch niet komt. Of met andere termen, dat dan toch dat koninkrijk niet aanbreekt. Maar in ieder geval dat hij zelf zou weggaan. Als u mij gevraagd zou hebben, zo midden overdag bij wijze van spreken, waar staat dat? Dat de Heer zegt dat hij van hen zal weggenomen worden enzovoorts. Dan zou ik zo zonder aarzelen gezegd hebben, Johannes Evangelie. Want daar gaat het constant over deze gedachte namelijk, dat de Heer er weliswaar aanwezig was, maar dat binnen afzienbare tijd hij zou verdwijnen. Hij kondigt aan dat het weer duister zou worden, dat het licht weg zou gaan, werkt zolang het dag is, en want de duisternis komt en de nacht komt. Want hij zou weer heen gaan. Waarna zijn tijdgenoten onder elkaar vragen, hoe kan dat nou? Want wij hebben uit de wet gehoord dat de Messias, als hij komt, dan zal hij in der eeuwigheid blijven. En hoe zegt deze dat hij zal weggaan? Waar zou hij naartoe gaan? Waarna enige tamelijk naïeve suggesties gedaan worden over waar hij dan naartoe zal gaan, enzovoorts. Maar dat is Johannes, maar ook hier in Matthäus wordt uitdrukkelijk aangekondigd dat hij zou verdwijnen. En let op dat hier niet gesproken wordt over koningschap. Want men wil nogal makkelijk zeggen, Matthäus gaat altijd over het koninkrijk en over de koning. Ik beschouw het als een vooroordeel, hè? Heb ik al vaker gezegd. Want hier staat het ook niet. Niet de koning zal van hen weggenomen worden, maar de bruidegom. En de bruidegom is degene die voor wie de maaltijd is of van wie de maaltijd is. De bruidegom is dus gewoon de middelaar van het nieuwe verbond. Daar komt het in de praktijk op neer. Over koningschap wordt niet gesproken. En hij zal van hen weggenomen worden, is de gedachte. Zodat hier al vaststaat dat het koninkrijk op aarde althans voorlopig niet komt. En met voorlopig bedoel ik dus inderdaad een aanzienlijke periode uiteraard. Hij zal weggenomen worden. Terwijl aan de ene kant gepredikt wordt het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, zegt de koning, want dat is hij dan toch, of dat zou hij zijn, maar zegt de koning dat hij zou weggenomen zijn. Verdwenen. Zodat hier al aangekondigd wordt dat weliswaar het koninkrijk nabijgekomen is, maar het zou dan toch over Israël althans niet aanbreken. Wat er dan wel zou gebeuren, staat er uiteraard ook niet bij. Dat blijft verborgen, en zo hoort het ook. Die dingen bleven altijd verborgen voor degenen die niet geloven. Niettemin kondigt de Heer aan dat de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en dan zullen zij vasten. Ik moet er nog iets anders bij zeggen. Want de volgende vraag is natuurlijk, hoezo dan zouden de gelovigen vasten na bijvoorbeeld de hemelvaart van de Heer Jezus? Want de gelovigen van vandaag, sinds de hemelvaart van Christus zal ik dan maar zeggen, sinds zijn verhoging, hebben toch deel aan het nieuwe verbond. Hoezo vasten zij dan? Dan kun je natuurlijk zeggen, nou ja, het is maar de vraag of je het overdrachtelijk of letterlijk neemt. Overdrachtelijk hebben we deel aan de maaltijd en letterlijk wellicht toch vasten. Hè? Zo van, we moeten toch matig leven in de tegenwoordige eeuw enzovoorts, toch ons beperken in bepaalde zaken. Want hoe kun je nou een gelovige zijn, een kind van God zijn, als je je niet in bepaalde dingen beperkt? Dat schijnt erbij te horen, hè? Als je niet, jezelf niet bepaalde beperkingen oplegt. Bepaalde beperkingen, dan, hè? Het is goed voor de ambassuur. Maar goed, als je dat niet doet, dan kan je toch nauwelijks zo gelovige zijn enzovoorts. En zo hebben wij weer een verhaal bedacht. Maar we zouden dat niet doen. Wij zouden via deze woorden, dat de bruidegom zal weggenomen zijn, via deze woorden zouden wij natuurlijk ook terecht kunnen komen, vooral na deze wat uitgebreide inleiding, zouden wij terecht kunnen komen bij wat wij noemen de opname van de gemeente. Want als de gemeente dan inderdaad deel uitmaakt van de bruidegom, en de bruidegom zegt dat hij wordt weggenomen, opgenomen zelfs, weggenomen, als hij zal worden weggenomen, kan dat toch ook een uitspraak zijn over de opname van de gemeente, of niet? En als u zegt, ja, maar dat lees ik er niet in, dan zeg ik, nee, ik ook niet. Maar ik heb wel eens vaker wat in de Bijbel gelezen en daarom lees ik het er wel in. Als je één keer uit de schrift gezien hebt wie de bruidegom is en hebt vastgesteld naar aanleiding van, wat was het ook weer, Jesaja 63, dat de gemeente inderdaad de bruidegom is, een volk is. En je leest hier over de bruidegom die zal worden weggenomen, dan moet je consequent zijn en zeggen, dan gaat het over het wegnemen van heel de gemeente zelfs. Dat is het wegnemen van de bruidegom. Maar het is niet zozeer de hemelvaart van Christus, maar zelfs volledig de hemelvaart van heel de gemeente. En daarna zal er gevast worden. Wat dacht je wat? Want wat gebeurt er daarna? De grote verdrukking, hè? De 70ste week van Daniel in elk geval, uitlopend in de grote verdrukking. En uitlopend op de verwoesting van Jeruzalem. En het is juist de verwoesting van Jeruzalem uit het verleden, op grond waarvan deze Joden vasten. En zo is de cirkel weer gesloten dus. Want inderdaad, na de opname van de gemeente zal alsnog Jeruzalem verwoest worden. Nou, hoe dat ook zij, ik houd het er inderdaad op dat hier weliswaar kennelijk, maar in ieder geval heel duidelijk gesproken wordt over dat de Heer Jezus zou verdwijnen. Maar de uitspraak over dat men daarna zou vasten kan ik moeilijk op de gemeente van toepassing brengen, want wij vasten niet. Integendeel. Waarom zouden we treuren? Ja, de baas is zo groot, broeder. Dat, natuurlijk, dat lied kennen wij. Maar dat staat al jaren niet meer in de bundel. Hè? Maar de, waarom zouden we, wat voor reden hebben wij om bedroefd te zijn? Integendeel, wat wij in de schrift lezen is: verblijdt u in de Heere te alle tijden. En wederom zeg ik u, verblijdt u enzovoorts. Waarbij het uiteraard gaat om de blijdschap, dus het feest van het nieuwe verbond. Hoezo vasten? Zodat je eenvoudig de conclusie kunt trekken dat die bruidegom ook hier al, de bruidegom waarover de Heer spreekt, dat dat inderdaad heel de gemeente is, die zal worden weggenomen. En daarna is het alsnog de beurt aan Israël. En dan is er inderdaad sprake van vasten. Ook inderdaad een zware tijd voor de gelovigen op aarde daarna. In de dagen van de grote verdrukking uiteraard. Nou goed, ik zoek even nog op die uitspraak dan van Jesaja. Want in die kwestie van bruid en bruidegom is dat eigenlijk de meest voor de hand liggende schriftplaats. Jesaja, helemaal achterin. Ook zit in een verkeerd Bijbelboek. Zo. Jesaja 63, dacht ik. 62 is het. Jesaja 62. Waarover een huwelijk gesproken wordt in de inleiding al van het hoofdstuk. Maar daarna komen wij bij vers 5. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt. Een jonge man, een jonge vrouw dus gewoon. Gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt. Alzo zullen uw kinderen u trouwen. En wat ik met zulke verzen doe, is ze onder elkaar schrijven, hè, deze losse zinnetjes. Gelijk alzo. Dus eerst een jongeling trouwt een jonkvrouw. Daarna schrijf je daaronder, uw kinderen, uw zonen staat er feitelijk. Uw zonen zullen u trouwen. En dan hetzelfde krijg je nog een keer. Want dan staat er, en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. En die blijdschap is uiteraard de blijdschap, de vrolijkheid van het nieuwe verbond en van de maaltijd, de gamos, de bruiloft, de maaltijd, wat het maar wezen mag. En als je dat netjes onder elkaar schrijft, weet je wie de bruidegom is. Dat is namelijk een jongeling. Uit de eerste zin. En volgens de tweede zin, uw zonen. Zonen van Israël. Degene die uit Israël geboren wordt. Of worden, enkelvoud mag, meervoud mag ook. Dat is dus de gemeente. En daarna, in de derde zin heet hij de bruidegom, vanzelfsprekend, een jongeling, uw zonen, de bruidegom. En daarna heet hij gewoon uw God. Zodat de eerste conclusie is, het is Christus, die immers inderdaad uit Israël, uit u, hè, uit Israël, is voortgekomen. Maar waarom heet die bruidegom dan uw zonen, meervoud? Dat is een eenvoudig antwoord op. Dat is dat nou eenmaal alle uitspraken in het Oude Testament over de Christus tegelijkertijd uitspraken zijn over de gemeente. Altijd zo. Op een of andere wijze. En de bruidegom bestaat dus uit zonen van Israël. Erfgenamen betekent dat van Israël, maar dat is de gemeente uiteraard. En de bruid is de jonkvrouw, namelijk u uit de tweede zin, de bruid uit de derde zin en weer u uit de vierde zin. Kan niet missen, dat heet gewoon Israël. Zodat de zoon trouwt met de moeder, volgens deze gedachtegang. Dat heb ik eens nagevraagd aan een psychiater. Maar die had daar een heel verhaal bij. Het was bekend, zei hij. Ja. Ja, ik kan het zo gauw niet uitleggen. Ik zou dat met genoegen wel eens uitleggen, maar het is geen bijbelstudie meer. En als het nou in de twee zinnen ging, dan vooruit. Maar dat is het niet, hè. De beroemde Oedipus, of hoe je dat maar uitspreekt, denk ik altijd. Kwestie, de zoon vermoordt de vader en trouwt met de moeder. En zo is het met ons. Hè? We leven niet meer onder de wet, dat is de vader feitelijk. Dat is zo. Onder Jehovah van het oude verbond, enzovoort. En we trouwen inderdaad met de moeder, met Israël namelijk. En we nemen de plaats van de vader dus in. Dat klopt. Want daar komt het op neer. De gemeente neemt de plaats in van Christus, heeft deel aan Christus. En dus aan de ene kant inderdaad onze vader, omdat we door hem gezegend zijn geworden, door hem verwekt zijn. Hè? Aan de andere kant hebben we deel aan hem en deel aan zijn huwelijk met Israël in de toekomst. Dezelfde gedachte. Terwijl langs andere weg zijn we uit Israël voortgekomen. Dus laat je nou nooit, zie nou dat je nooit moet laten misleiden. Je hebt altijd die vraag van, is de gemeente Israël of is de gemeente uit Israël voortgekomen? Daar kun je geen antwoord op geven. Het is namelijk allebei waar. Ja. Kan verder zonder toelichting. Maar in ieder geval, deze uitspraak uit Jesaja 63 is duidelijk genoeg. Bovendien, het hele hoofdstuk spreekt over de eigenaardige positie van de gemeente. Want aan het eind van het verhaal, aan het eind van het hoofdstuk, in vers 11 en 12, wordt daar ook over de gemeente gesproken. Het kan niet missen. Namelijk, zie de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zeg tot de dochter van Sion, zie, uw heil komt, zie, zijn loon is met hem. En als er staat tot Israël gezegd, zie, uw heil komt, betekent het uiteraard, zie, de Messias komt. De heiland namelijk. Degene die het heil brengt. Christus. Maar er staat, zie, zijn loon is met hem. En begrijp je me goed, er staat niet, zie, ons loon is met hem. Zie, zijn loon is met hem. Want zijn loon, het loon van Christus, zijn erfdeel is de gemeente. In hem, in wie wij ook een erfdeel geworden zijn. Efeze 1 nog. Wij zijn zijn loon, wij zijn zijn erfdeel. En zie, het heil van Israël komt, Christus namelijk, maar zijn loon, namelijk de gemeente, is met hem. Namelijk zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En dat wij zijn voor het aangezicht van Christus lijkt me duidelijk. Dat was 2 Korinthe 3. Maar daar gaat het nou verder niet meer over. En dan, en zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad, Jeruzalem, de stad die niet verlaten is. Zodat hier twee volken tegen elkaar spreken. Toch? Want de gemeente zal genoemd worden het heilige volk, de verlosten des Heren. Dat loon van Christus dus wordt hier genoemd het heilige volk, de verlosten des Heren. En Israël zal genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten, gescheiden betekent het feitelijk, de stad die niet verlaten is. In de zin van de verlaten vrouw. De Heer had zich een ogenblik voor Israël verborgen immers, maar zal zich in de toekomst alsnog aan Israël openbaren, ze bekendmaken en alsnog met Israël in het huwelijk treden. Maar die Christus komt met zijn loon, namelijk inclusief de gemeente. En zo is de bruidegom één volk en zo is de bruid dus ook één volk. Dat mocht je toch wel een beetje verwachten. Nou goed. We zullen het daarbij laten en teruggaan naar Matthäus 9. Wanneer dus de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten, zal inderdaad met Israël gebeuren. En daarna nog een antwoord op dezelfde vraag, ook met beeldspraak. En zoals u weet, dit soort beeldspraak duidt altijd op gemeentelijke waarheid. Dat is per definitie zo. En er staat dan, ook zet niemand een lap ongevold laken op een oud kleed. In het Engels hebben ze het gewoon vereenvoudigd, hebben ze van gemaakt. niet ongevold, want niemand weet wat het is immers. Dus staat er dan gewoon nieuw, want dan komt het op neer. En laken, wel nu, het gaat niet om een beddenlaken, maar gewoon een stuk stof, wol namelijk. En dat heeft men er dan ook van gemaakt. Een nieuw stuk stof op een oude lap, is de gedachte. Want als de oude lap gescheurd is, dan wil men nog wel eens een stukje eroverheen zetten. Maar de gedachte hier is dat men niet een stukje nieuw stof, onbewerkt stof inderdaad, gebruikt om een oude lap, een oud kleed, kledingstuk in dit geval trouwens, om dat weer op te lappen, heet dat. En voor degene die wil weten wat ongevold laken is, nou als men wol volt, dan wast men het gewoon. Er wordt wol zodanig bewerkt dat de stof inderdaad dikker wordt, zal ik maar zeggen. En dan ontstaat het zogenaamde laken. Maar ik geloof niet, dat het, bestaat het nog eigenlijk? Kun je dat nog kopen ergens, laken?
Graslaken.
Graslinnen. Nou ja. Nee, het gaat over wol. Lakense pakken heette dat, ja. De postbode liet er vroeger in. Moet je eens kijken waar die nou in loopt. Want ik weet het heel zeker. Hè? Want mijn ouders kregen eens een paar tweedehands postbodebroeken. En er werden dus een paar pantalons voor mij uitgemaakt. Tot mijn ongenoegen verdween de rode streep eruit. Maar goed, laat me zitten. Fijn, weet je. Het was laken. Laken. Nou goed, en als je dan bedenkt dat een stuk drukwerk kostte toen 2 cent, postzegels, 2 cent. Ik heb er duizenden geplakt van die blauwe dingen. Postzegels, 2 cent. Maar goed, laat maar zitten, hè. Maar de grondgedachte moet toch duidelijk zijn. Een ongevold laken is dus inderdaad onbewerkte stof, wol, maar in ieder geval stof, textiel, zullen we dan maar zeggen, dat nog nooit een bewerking heeft ondergaan. Dat zet je niet, gebruik je niet als oplapmiddel voor een oud kleed. Dat doe je niet. Als je wat ouds wil oplappen, moet je dat met oude stof doen, want anders dan werkt het niet. Er staat er ook achter. Want de zelfs aangezette lap scheurt af van het kleed en er wordt een ergere scheur. Dan wordt de ellende alleen maar groter van. Toch? En wat het betekent, dat is makkelijk genoeg. Dat ongevold laken, die nieuwe lap zal ik maar zeggen, een nieuw kleed, want het gaat over een kledingstuk natuurlijk. Dat nieuwe kleed of die, is uiteraard een beeld van het nieuwe verbond. En dat oude kleed is uiteraard een beeld van het oude verbond. En ik heb het laatst weer ergens anders moeten zeggen. Een kleed is namelijk de uitdrukking van de mens, heeft te maken met zijn verschijning als zodanig. Maar meer in de breedte is de kleed zelfs de uitdrukking dus van niet alleen hoe hij eruit ziet, maar ook van hoe hij leeft. Hoe hij door het leven gaat, weet u wel. Van zijn wandel, van zijn doen en laten enzovoorts, is de gedachte. Zodat dat oude kleed de aanduiding is van de oude tradities, de oude levenswijze, in dit geval uiteraard van de Joden. De oude tradities, zoals het vaste enzovoorts. Maar de gedachte is dat die oude tradities niet moeten worden bijgesteld met wat nieuws, want dat werkt niet, dat hoort niet bij elkaar, dat past helemaal niet. Er zou namelijk iets heel nieuws voor in de plaats komen. Het oude kleed zou namelijk afgedankt worden, al staat het er zo niet bij. Maar dat is wat met de wet zou gebeuren. En er zou een nieuw kleed en een nieuwe levenswijze dus ook voor in de plaats komen. Met andere woorden, het nieuwe verbond en het oude verbond verdragen elkaar niet. In dat verband staat er ook bij gelegenheid, niemand kan twee heren dienen. Het gaat over precies hetzelfde. Je kunt niet en onder het oude en onder het nieuwe dienen. Vandaar dat de verbondstheologie, zoals dat zo fraai heet, een volstrekt onmogelijke zaak is, sorry, maar volstrekt onmogelijk is, omdat het daarin gaat om een lering waarbij helemaal geen onderscheid wordt gemaakt tussen oude en nieuw verbond. De termen worden wel gebruikt, maar dat wil niet zeggen dat men onderscheid maakt. De gedachte is juist dat die verbonden in feite één en hetzelfde zijn en dat het latere niks anders is dan de uitbreiding van het eerdere. Met andere woorden, het nieuwe verbond zou slechts, en een betrekkelijk geringe als je het mij vraagt, aanpassing zijn op het oude verbond. En ik blijf van mening, als men in die kring het heeft over het verbond... Wij gebruiken die term nooit, eenvoudig omdat dat niks is. Wat is dat, het verbond? He? Maar als in die kring spreekt men over het verbond... maar als je daarna gaat vragen welk verbond... dan blijft men het antwoord schuldig... gewoon omdat men het onderscheid niet kent. Want het nieuwe verbond beziet men niet als gekomen ter vervanging van het oude... hoewel het gewoon in Jeremia 31 onder andere staat... en natuurlijk in heel de Hebreeënbrief... Maar men ziet het als een amendement op het oude verbond. Een uitbreiding daarvan, een wijziging, of hoe dat maar heten mag. Zodat men in de praktijk leeft onder het nieuwe en onder het oude tegelijkertijd. Nou kan dat niet, dus in de praktijk leeft men onder het oude. Want dat is wat gebeurt. En dus onder de wet, het Mosaïsche verbond. En men spreekt wel over het verbond met Abraham. Het verbond met Abraham, zijn vriend, weet u wel... Godschabber heet dat, in het Hebreeuws. Jiddisch trouwens. Maar, het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Maar men leeft daar niet uit. Bovendien, dat verbond is al lang vervuld. De verbond met Abraham, aangaande zijn zaad. Het welke is Christus, die immers verschenen is. Daar opent het eerste vers van het Nieuwe Testament mee. Dus, het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham. Alsjeblieft. Verbond is vervuld, maar zolang men vasthoudt aan de wet... zal men geen deel hebben van de vervulling van de belofte aan Abraham. En dat is maar waar het om gaat, men gooit het door elkaar. En men zet dus inderdaad, in het gunstigste geval... nieuwe lappen op een oud kleed. Nou. Maar de heer zegt, dat kun je niet doen, want het werkt niet. Daar scheurt de zaak van. En dat, een ander woord voor scheur is schisma... En daar is de kerkgeschiedenis vol mee. Scheuringen. En dat is ook inderdaad wat gebeurt. Dat kan namelijk helemaal niet. En dus de discipelen vasten niet. Leven niet onder het oude, maar houden vast aan het nieuwe. Dat is de gedachte. En hetzelfde wordt herhaald in vers 17. Waar staat, nog doet men nieuwe wijn in oude zakken. Anders zo barsten die zakken. En de wijn wordt uitgestort. En de zakken verderven. Dan is alles weg namelijk. Zijn niet alleen de zakken kapot, maar is ook de wijn weg. En dat zou jammer zijn natuurlijk. Hè? Voor de zakken kan me niet schelen, maar voor de wijn vind ik het toch niet waar. Goed. Maar die nieuwe wijn, u weet al wat die nieuwe wijn is. Eigenaardig, ik probeer me in te houden en ik probeer uitdrukkelijk niet naar Johannes 3 te gaan. Waar ook over de bruidegom gesproken wordt. En waar Johannes de Doper zich noemt de vriend van de bruidegom, enzovoort, gaat daarover. En in dat verband is inderdaad sprake van de bruiloft te Cana, één hoofdstuk eerder, Johannes 2, waar inderdaad de oude wijn op was en toen was er nieuwe wijn. En de nieuwe wijn... Nou ja, dat is die wijn waarvan de Heer zegt, dit is het bloed des Nieuwe Testaments, uiteraard. Hè. Nieuwe wijn is gewoon een beeld van het leven van het Nieuwe Verbond. En de oude wijn is een beeld van het leven van het Oude Verbond, van de natuurlijke mens. En de Heer zei er ook van, bij gelegenheid, iemand die de oude heeft, begeert niet terstond nieuwe. Die blijft namelijk volhouden dat de oude beter is. Met wijn is dat een hardnekkig misverstand, dat de oude wijn beter is dan de nieuwe. Dat is waar. Dus het is een misverstand. Het heeft er niks mee te maken verder. Maar in Johannes 2, de bruiloft, daar heb je hem. Wie was daar de bruid en wie was daar de bruidegom eigenlijk? Maar goed, op de bruiloft te Cana zorgde de Heer voor nieuwe wijn nadat de oude op was. En die nieuwe wijn werd gemaakt van water. Dat is met de meeste wijn zo. Hè? Dat doet de wijnstok, maar laat maar zitten. Dus dat is zo bijzonder. Niet bijzonder is dat de Heer het op zo'n korte termijn geregeld kreeg. Alleen, het mag dan zijn dat wijn gemaakt wordt in principe van water. Neem nou één ding aan, je moet nooit water bij de wijn doen. Want dat kan niet. Je moet trouwens het bokje niet koken in de melk van zijn moeder. Dat is precies hetzelfde. Maar, hè? Je moet namelijk die twee generaties niet met elkaar verwarren. Het bokje niet koken in de melk van zijn moeder. Op grond daarvan hebben de Joden twee keukens. Eén voor de zuivel en één voor het vlees. Maar de betekenis kennen ze niet. Helaas. En zo moet je nieuwe wijn niet doen in oude zakken. Je moet het nieuwe verbond, de latere generatie, niet met de eerdere verwarren. Zie? En dat leven van het nieuwe verbond, dat wordt niet geleefd binnen de normen of binnen de wetten en binnen de tradities van het oude. Iemand die wedergeboren is, wordt niet geacht onder de wet te leven.